Geliefde gemeentezusters, broeders, jongelui en kinderen, goedemiddag en welkom in deze kerkdienst. Vanmiddag zijn de gemeenteleden uit wijk 5 aanwezig voor u allen hier en thuis een hartelijk welkom. Zoals vanochtend zal ook vanmiddag de dienst worden geleid door kandidaat P.A. Kok uit Bunschoten. Het thema vanmiddag is vasten in dienst van Gods Koninkrijk. De bijbehorende schriftlezing uit Gods woord zijn uit Jesaja 58 en Matthäus 25, de verzen 31 tot en met 40. Net als vanochtend is er ook voor de kinderen weer verwerkingsmateriaal beschikbaar op de site. Gebruik het om goed mee te kunnen doen met de dienst of er nog over na te denken. En de collecten vandaag die zijn bestemd voor de kerk, de kerkelijke zendingskas en het bouwfonds. En u kunt die overmaken op het rekeningnummer dat ook straks geprojecteerd zal worden. We beginnen de dienst nu zoals gebruikelijk met het luisteren naar Psalm 141, de versen 2 en 3. En thuis kunt u van harte meezingen. De kerkraad wenst u alle gezegende dienst toe.
Verhef uw en jullie hart tot God. Onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de Vader die de zondaar roept. In de naam van de Zoon die de zondaar redt. En in de naam van de Heilige Geest die de zondaar reinigt. In de naam van de drie enige God. Amen. Gemeente, laten we opnieuw gaan zingen nu uit Psalm 99, daarvan vers 1, 2 en 3, omdat we dankbaar zijn dat we opnieuw de Heere mogen ontmoeten, onze God, onze Koning, en Hem zo ook willen loven en prijzen met ons lied. Psalm 99, vers 1, 2 en 3. Gemeente, laten we nu met de kerk van alle tijden en alle plaatsen ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en vervolgens in antwoord daarop zingen met een lofzang voor de Here, Psalm 65, daarvan vers 1. Maar eerst belijden wij ons geloof en spreek jij het in je hart mee met de volgende woorden: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Ja, we mochten dat zingen in ons hart hier in dit gebouw en thuis natuurlijk hardop. En laten we dat nu ook gaan doen. Ootmoedig tot de Heere gaan, de hoorder der gebeden. Heere onze God, onze Koning, wij komen opnieuw vandaag voor uw heilig aangezicht. En we zijn hier samengekomen in dit gebouw of voor het scherm misschien slechts met geluid om u te ontmoeten, om naar uw stem te luisteren, om u te loven en te prijzen om wie u bent en om stil te worden, ook vanmiddag. En we danken u dat we zo tot u mogen komen, dat u ons opnieuw wilt ontmoeten, u die onze koning bent, de koning van ons leven, de koning ook die deze wereld regeert. Al ziet de wereld dat voor een deel niet of anders, toch mogen wij weten en geloven dat u alle dingen in uw hand hebt en dat er niets ontgaat aan uw oog. Alles overziet u en alles leidt u. En tegelijkertijd, Heere, beseffen we dat deze wereld niet meer zo is als u die ooit bedoeld had. Integendeel. Eens was het volmaakt, goed, zeer goed. En nu, Heere, Als we om ons heen kijken, als we het nieuws volgen, als we in contact komen met mensen, andere mensen, als we kijken in ons eigen leven, hoe het ervoor staat, dan zien we dat we leven in een gebroken wereld. Een wereld die kapot gemaakt wordt door ons handelen. En Heere, dat de mens zoals u hem eens bedoeld had als onderkoning, als uw vertegenwoordiger op aarde, niet heeft gebracht wat u van hem vroeg. En dat is ook onze schuld, Heere. En we leggen dat vanmiddag ook voor uw aangezicht. We bidden u, wilt u ons dat vergeven? En wilt u ons vernieuwen door uw woord en door uw geest, zoals u dat ook beloofd hebt. En zoals u ook wilt werken door uw woord heen. Want Heere, dat is toch ook waarom wij vanmiddag opnieuw samenkomen. Want het is een prachtige zondag, letterlijk een zondag. De temperatuur is aangenaam, heel anders dan vorige week, hoewel ook dat mooi was. Maar we zouden zomaar zonaanbidders kunnen zijn. Maar Heere, wij aanbidden u. U die onze koning bent. En daarom zijn we samengekomen voor u. En we bidden u, Heere, wilt u dan zo ook tot ons spreken? Wilt u uw woord openen? Geven dat we dat mogen verstaan, begrijpen, of we nou al ouder zijn of nog heel jong. Dat we daar in ieder geval iets van mogen meenemen, ook in ons eigen leven. Een leven dat we met alle lek en gebrek proberen te leiden in dienst van u. In dienst van de grote koning. En Heere, natuurlijk kan het ook zo zijn dat er onder ons zijn die dat nog niet zo persoonlijk kennen. Die gewoon te getrouw ingeschakeld zijn of omdat het moest. Maar Heere, wilt u geven dat dan ook bij hen dat verlangen mag komen? En het zicht op wie u bent en het proeven van uw goedheid en dat daar dan ook een antwoord op mag komen. Een antwoord dat zich uit in liefde voor u, een liefde voor de naaste. En dat dat mag leiden tot een leven, ja, ook in dienst van u. Uitziende naar het koninkrijk van u dat komt. En dat ook nu al aan het komen is. We kunnen daar iets van zien als we met geestelijke ogen om ons heen kijken, maar dat is nu nog slechts een beginsel. Maar door de overwinning van onze Heer Jezus Christus mogen we zeker weten dat uw koninkrijk eens definitief zal komen. En geef, Heere, dat we voor het zover is dan toch in dienst van dat komende koninkrijk ook in deze wereld aanwezig mogen zijn. En dat we door uw geest dat mogen doen waartoe Adam en Eva en alle anderen en ook wij daarna niet in staat bleken. Maar wilt u geven dat het door uw geest toch anders mag worden. En dat we zo ook iets mogen uitstralen van wie u bent. En wie weet, Heere, wilt u het gebruiken tot opbouw van uw koninkrijk. Wilt u zo met uw geest aan het werk zijn vanmiddag bij een ieder van ons en alles geven wat daarvoor nodig is, dat deze dienst tot eer van uw grote naam zal zijn en ook tot opbouw van uw gemeente. Hoort u ons gebed uit genade om Christus wil. Amen. Gemeente, wij openen vanmiddag het woord van onze God in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. Eerst lezen we met elkaar Jesaja 58, 14 versen zijn dat. En daarna lezen we in het Nieuwe Testament uit Matteüs 25, vers 31 tot en met vers 40. Dus we lezen eerst Jesaja 58 en vervolgens Matteüs 25, vers 31 tot en met 40. En daarna zullen wij zingen als ons gebed ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 143, daarvan vers 10. Maar eerst openen wij vanmiddag het woord van onze God, Jesaja 58. Roep luidkeels, houd u niet in, verhef uw stem als een bazuin, verkondig mijn volk hun overtreding en het huis van Jacob hun zonden. Hoewel zij mij dag aan dag zoeken en vreugde vinden in de kennis van mijn wegen, als een volk dat gerechtigheid doet en het recht van zijn God niet verlaat, vragen zij mij om rechtvaardige oordelen. Zij vinden er vreugde in om tot God te naderen. Terwijl zij zeggen, waarom vasten wij als u het toch niet ziet? Waarom kwellen wij onze ziel als u het toch niet weet? Zie, op uw vastendag zoekt u uw eigen wens en beult u al uw arbeiders af. Zie u vast om te twisten en ruzie te maken en om goddeloos op de vuist te gaan. Vast niet zoals heden, als u uw stem wilt laten horen in de hoogte. Zou dit het vasten zijn dat ik verkies? Dat de mens zich een dag lang verootmoedigt, dat hij zijn hoofd buigt als een riet en zich neerlegt in rouwgewaad en as? Noemt u dat vasten en een dag die de Heere welgevallig is? Is dit niet het vasten dat ik verkies? Dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van het juk ontbindt, dat u de onderdrukten vrij laat heen gaan en dat u elk juk breekt? Is het niet dit dat u uw brood deelt met wie honger lijdt en de ellendige ontheemden een thuis biedt? Dat als u een naakte ziet, u hem kleedt en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt? Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw herstel snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uitgaan en de heerlijkheid van de Heere zal uw achterhoede zijn. Dan zult u roepen en de Heere zal antwoorden. Dan zult u om hulp roepen en hij zal zeggen, zie, hier ben ik. Als u het juk uit uw midden wegdoet, het uitsteken van de vinger en het uitspreken van ongerechtigheid, als u uw hart opent voor de hongerigen en de verdrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan en uw donkerheid als de middag zijn. En de Heere zal u voortdurend leiden. Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen, uw beenderen kracht geven. U zult zijn als een bevloeide tuin, als een waterbron waarvan het water nooit ontbreekt. En wie uit u voortkomen, zullen de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen. De fundamenten van generatie op generatie verwoest, zult u herstellen. En u zult genoemd worden, hij die bressen dichtmaakt. Hij die paden herstelt, opdat men er weer kan wonen. Indien u uw voet van de Sabbat terughoudt, ermee ophoudt om op mijn heilige dag te doen wat u zelf wilt. Indien u de Sabbat een verlustiging noemt, opdat de Heere geheiligd wordt, die geëerd moet worden, indien u die eert door niet uw eigen wegen te volgen, niet uw eigen wensen zoekt of daarover een woord spreekt, dan zult u vreugde scheppen in de Heere. Ik zal u doen rijden op de hoogten van de aarde en ik zal u voeden met het erfelijk bezit van uw vader Jacob, want de mond van de Heere heeft gesproken. En dan vanuit het Nieuwe Testament, Matteüs 25. Vanaf vers 31 tot en met 40. Waar de Heer Jezus spreekt: wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden en hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn: kom, gezegenden van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald? Of naakt en hebben wij u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En de koning zal hun antwoorden: Voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Tot zover het woord van onze God. Zalig en ieder die dat woord hoort en bewaart in zijn of haar hart. Amen. De tekst voor de verkondiging is uit de eerste schriftlezing uit Jesaja 58 vanaf vers 5 tot en met het begin van vers 9. Zou dit het vasten zijn dat ik verkies, dat de mens zich een dag lang verootmoedigt, dat hij zijn hoofd buigt als een riet en zich neerlegt in rouwgewaad en as? Noemt u dat vasten en een dag die de Heere welgevallig is? Is dit niet het vasten dat ik verkies? Dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van het juk ontbindt, dat u de onderdrukten vrij laat heen gaan en dat u elk juk breekt. Is het niet dit dat u uw brood deelt met wie honger lijdt en de ellendige ontheemden een thuis biedt, dat als u een naakte ziet u hem kleedt en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt? Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw herstel snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uitgaan en de heerlijkheid van de Heere zal uw achterhoede zijn. Dan zult u roepen en de Heere zal antwoorden. Dan zult u om hulp roepen en hij zal zeggen: zie, hier ben ik. Straks in antwoord op de verkondiging zullen wij zingen uit Psalm 108 vers 1 en hopelijk is dat dan ook uw en jouw antwoord op de verkondiging. Psalm 108, vers 1. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, de 40 dagen tijd is begonnen. Achterliggende week, de lijdenstijd. de 7 weken die voorafgaan aan Pasen, aan het paasfeest, een periode waarin we bepaald worden bij het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus, maar ook waarom dat nodig was, vanwege onze zonden. En traditiegetrouw is er dan in de Rooms-Katholieke Kerk ook een periode van vasten. En in de laatste jaren zie je dat ook meer in de protestantse traditie binnenkomen, dat er meer aandacht voor komt, een gedurende een periode ergens van onthouden. En misschien denk je nu wel, ja dat doe ik al, noodgedwongen door die lockdown en door die avondklok. Maar zo bedoel ik het niet. Nee, ik bedoel vasten op de manier van, nou ja, misschien zoals ik pas. Misschien ken je dat ook wel, dat je zo'n blauw bandje om hebt en dan een bepaalde periode geen alcohol nuttigt. Dat je je actief dus ergens voor inzet om je ergens van te onthouden. En dus niet op een manier dat het je overkomt. Maar als je dat nou doet, een periode van vasten, waarom doe je dan zoiets? Doe je dat dan voor jezelf? Doe je het voor God? Is het een combinatie van allebei? En als je dat dan al doet in de lijdenstijd, dan ligt het voor de hand dat je dat in ieder geval toch ook doet met het oog op de Here. Maar dan mag ook de vraag gesteld worden, gemeente, of ons vasten dan aangenaam is voor de Here. En als je niet vast, of dat dan erg is. Jesaja 58, een soort preek aan de uit Babel teruggekeerde ballingen, vraagt daarvoor vanmiddag onze aandacht. En het wil ons daarin ook de weg wijzen, met het oog op Gods Koninkrijk. En zo luisteren we vanmiddag naar de verkondiging onder het thema vasten in dienst van Gods Koninkrijk. Dat is allereerst niet schijnheilig, maar wel heilzaam en ook zegenrijk. Vasten in dienst van Gods Koninkrijk, niet schijnheilig, maar heilzaam en zegenrijk. Vasten. Het volk van God is aan het vasten, maar ze vragen zich af, waarom eigenlijk? Waarom doen wij dit eigenlijk, vers 3? En het zou ook zomaar een vraag van u of van jou kunnen zijn. Vasten, waarom eigenlijk? En daarbij, als zij het deden in de tijd van Jesaja, moeten wij het dan ook doen? Vasten. Ik weet natuurlijk niet of u of jij dat persoonlijk ook kent, daaraan meedoet op een bepaalde manier. Maar de meeste van ons, zo niet iedereen, weet toch wel wat bedoeld wordt met vasten. Hebben daar wel een bepaald idee bij, dat je je gedurende een bepaalde periode ergens van onthoudt. En daar zijn ook best wel redenen voor te bedenken. Als een middel tot bezinning bijvoorbeeld. Denk aan vasten door een poosje geen sociale media of zoiets te gebruiken. Beste jongeren, misschien hebben jullie wel eens meegedaan aan zo'n challenge. 40 dagen geen Snapchat of Instagram. 40 dagen geen Netflix. Of misschien zelfs wel 40 dagen geen telefoon. Ter bezinning, want zo kom je erachter wat zoiets doet met je leven. Welke impact dat op je heeft. Je kunt ook vasten vanwege een medische reden. Kan heel goed. Voor je gezondheid, om af te vallen bijvoorbeeld. Of vasten dan de meest goede manier is, dat weet ik niet. Maar of om te ontgiften, een detox, dat je de verkeerde stoffen uit je lichaam kwijtraakt in zo'n periode. Dat kan heel goed voor je zijn, absoluut. Maar in de Bijbel komen we dat in ieder geval niet zo tegen. In de Bijbel komen we wel andere situaties tegen. Als een vasten als een teken van verdriet of van rouw, bijvoorbeeld. Je kunt en je wilt het niet meer verbergen. Iedereen mag het zien. Andere mensen en ja, ook de Heere God. En zo kan vasten zelfs een plaats krijgen in je geloofsleven. Om niet alleen rouw, maar ook berouw te laten zien. Een voorbeeld daarvan uit de Bijbel zien we in het leven van koning David. Als zijn kindje ziek is, het kindje dat geboren werd uit zijn overspel met Batsheba, dan gaat David vasten, rouwen, ook om zijn berouw aan de Heere te tonen. En misschien blijft het kindje dan wel leven, hoewel God gezegd had dat het zou sterven. En als het kindje uiteindelijk toch overlijdt, dan stopt David ook gelijk met dat vasten en rouwen. Dan is dat voorbij. Of gemeente, jongens en meisjes, een heel bekend voorbeeld ook uit de Bijbel is natuurlijk de profeet Jona die naar Nineveh wordt gestuurd. Dat de Heere God die stad zal omkeren over 40 dagen. En wat is dan de reactie van Nineveh, van al die inwoners? Dat ze gaan vasten. Ze roepen een vasten uit en ze trekken rouwgewaden aan. En de koning doet zelfs een bevel uitgaan. Mens en dier, runderen en schapen mogen niets eten, niet grazen en geen water drinken. Want wie weet brengt het bij God een omkeer teweeg. En in het geval van Nineveh gebeurde dat ook. Vasten. Je ziet het ook nog bijvoorbeeld bij Daniël in Daniël 9, bij Ezra in Ezra 8, bij Joël in Joël 1 en 2. En in al die gevallen is de rode draad eigenlijk dat het een teken is van berouw en bekering. En dat vasten is vooral ook een praktijk die je tegenkomt in de periode van de ballingschap of na de ballingschap. Gemeente, we komen het dus vaker tegen in het Oude Testament, maar was dat vasten nou ook iets wat God verlangde? Had de Heere het vasten geboden ergens in zijn woord? Nou, strikt genomen komen we het in de Bijbel helemaal niet tegen, een bevel om te vasten. Nergens een goddelijk gebod waaruit blijkt dat vasten iets is wat God vraagt. Wat God wel vraagt, heel nadrukkelijk op de grote verzoendag, is dat het volk zich verootmoedigt. Leviticus 16 en 23. En deze verootmoediging wordt door het Joodse volk tot op de dag van vandaag verstaan als vasten. 24 uur niet eten, niet drinken, uitgezonderd dan kinderen en zieken. Bedoeld als een loutering om vergeving te vragen voor de zonde uit het achterliggende jaar. Verzoening af te smeken bij de Heere. Verzoening die geschonken werd door in plaats van de zondaars, het bloed van dieren te offeren. Maar al het overige vasten wat we in het Oude Testament tegenkomen is dus vrijwillig vasten. Heeft een vrijwillig karakter. Let wel, daarmee is het dus niet per se verkeerd, maar het ligt wel anders. En zo is het ook in Jesaja 58, waar we overigens wel horen ook van verootmoediging in vers 5. En daar wordt hetzelfde Hebreeuwse woord gebruikt als ook in Leviticus 16 en 23. Maar juist daar zet de Heer in ons schriftgedeelte een vraagteken bij. Zou dit het vasten zijn dat ik verkies? Weet u wat het punt is, broeders en zusters, jongeren? Dat vasten, dat is slechts voor de vorm. Het is buitenkant. Ondertussen gaan ze namelijk gewoon door met allerlei goddeloze praktijken en zijn ze ten diepste gericht op zichzelf. Het is schijnheilig. En vervolgens verwijten ze het de Heere dat hij niets doet. Zijn redding blijft uit. Ze hebben, ook al zijn ze teruggekeerd in het beloofde land, nog steeds te maken met onderdrukking. De Perzische overheersing. En waarom? Ze vasten toch? Gemeente, zo lijkt het meer een soort hongerstaking. Een zelfkwelling om uiteindelijk je eigen zin te krijgen. En weet je, misschien voelt het ook nog wel vroom, prettig. Maar ten diepste is het schijnheilig. En dat, broeders en zusters, zou wel eens dichterbij kunnen komen dan wij denken. Want hoe verhoudt zich ons godsdienstig leven tot ons, tot de dagelijkse praktijk van ons leven? Wij kunnen heel trouw zijn in het dagelijks bidden, onze dagelijkse stille tijd, onze zondagsviering, onze het bezoeken van de erediensten, misschien deels online. En voor ons gevoel ook echt wel oprecht, maar als daaromheen helemaal niets te merken is van een leven met de Here, dan zijn wij misschien ook wel schijnheilig. Gemeente, misschien maak je je wel ontzettend klein in de ontmoeting met de Here. Verwoord je in je gebeden hoe zondig je bent, verootmoedig je jezelf tot en met. Ja, zelfs met eigen vaste dagen, door je in deze 40 dagen tijd ergens van te onthouden, maar ben je ondertussen toch schijnheilig. Want je gaat door met een leven wat ten diepste gericht is op jezelf. Maar zo is het de Here niet welgevallig. Weet je hoe het de Here behaagt? Als je vast op een heilzame manier. Dat brengt ons bij het tweede. Is dit niet het vasten wat ik verkies? Zegt de Here. En vervolgens geeft de Here in ons schriftgedeelte in drie rondes, zeg maar, vers 6 tot en met 9a, waar we ons met name op concentreren vanmiddag, maar in 9b tot en met 12 en in 13 tot 14 zie je telkens weer die als-dan-constructie, geeft de Here aan hoe er dan gevast zou moeten worden. En het opvallende, gemeente, is dat we ook daarin geen gebod tegenkomen om te vasten. Wat wel nadrukkelijk naar voren komt, is gerechtigheid en barmhartigheid. Pas na herstel van de onderlinge verhoudingen komt er ruimte voor werkelijk gebed en een antwoord van de Here daarop. Het verwijt aan het adres van de Here, dat is dus, gemeente, dubbel onjuist, zou je kunnen zeggen. Immers, de Here hoort en ziet absoluut zijn volk wel. En hij ziet ook wel wat ze doen en dat ze aan het vasten zijn. Dat blijkt toch uit heel hoofdstuk 58. Zo geeft de Here dus toch ook antwoord op hun gebed. En daarbij blijkt bovendien dat het niet aan de Here ligt, maar aan het volk zelf, aan hun eigen vastenpraktijk. Waarom vasten? Waarom jezelf kwellen? Ja, inderdaad, op die manier heeft dat volstrekt geen zin. Hooguit veeg je er je eigen straatje mee schoon en wijs je met een beschuldigende vinger naar de Here, maar je moet niet bij hem zijn, je moet bij jezelf zijn. In de spiegel kijken. Recht doen is voor God belangrijker dan een houding van vasten. Een houding van vasten die tot uiterlijk vertoon kan worden. Recht doen. Gerechtigheid en barmhartigheid. Leven naar Gods wil. En zo God liefhebben en je naaste. Zoals het past bij Gods koninkrijk. En de voorbeelden die Jesaja dan noemt, geven ons wat inzicht in de misstanden uit die tijd. Uit vers 6 blijkt dat er sprake is van onderdrukking. En vaak is bij dat Hebreeuwse woord wat hier gebruikt wordt, sprake van vreemde overheersing. Maar het kan ook binnenlandse onderdrukking zijn. En dat laatste, dat is waarschijnlijk hier aan de gang, aan de hand. Dat er sprake is van schuldslavernij. Dat wil zeggen dat je dat je zo in de schulden terecht bent gekomen dat je jezelf in dienst van een ander hebt gesteld als een soort slaaf. Om op die manier uiteindelijk je schuld af te lossen. En misschien gebeurde het ook nog wel op andere manieren. Maar feit is dat anderen hun vrijheid werd ontnomen En juist ook op dagen dat mensen zelf vasten, lieten ze anderen gewoon doorwerken. Zoals het in vers 3 staat. Zie, op uw vastendag zoekt u uw eigen wens en bult u al uw arbeiders af. Ja, ze vasten wel, maar ze willen er niet onder lijden. Het werk moet gewoon doorgaan, ten koste van wie er voor hen werken. Maar zo moet het niet zijn, verkondigt Jesaja. Zoals de Heere zelf zijn volk bevrijd heeft uit de slavernij, het juk van de slavernij, zo verlangt hij het ook van de zijnen onderling. Als ze vasten, dan moeten de boeien van de goddeloosheid losgemaakt worden. Banden van het juk ontbonden, onderdrukten vrijgelaten en elk juk gebroken worden. Kortom, geen ikgerichtheid, maar liefde voor God en voor je medemens. En in vers 7 worden we dan bepaald bij barmhartigheid, omzien naar wie in nood is. Dat je je brood deelt met wie honger lijdt. Dat je ellendige ontheemden, zeg maar daklozen, een thuis biedt. Dat je kleding geeft aan wie het nodig heeft. Kortom, dat het niet zo kan zijn dat je vast en dat je je verootmoedigt voor de Heer, maar ondertussen niet thuis geeft en voortdurend bezig bent voor jezelf. En dat je eigen vlees en bloed, wat waarschijnlijk hier wil zeggen de naaste bloedverwanten allereerst, maar ook uiteindelijk breder de volksgenoten, dat die niet gezien worden. Terwijl God vraagt om je naaste lief te hebben als jezelf. En gemeente, op deze wijze is de lijn ook door te trekken naar ons vandaag. Het is zeker niet verkeerd om te vasten en je zo te verootmoedigen voor de Heere. Om zo te rouwen vanwege je zonde en de Heere je berouw te tonen. En dat kan op allerlei manieren. Geef invulling aan de 40 dagen tijd, zag ik bij een advertentie van een aantal christelijke boekhandels. En er stonden allerlei boekjes, werden aangeprezen ter bezinning om te lezen, of misschien ook wel podcasts om te luisteren. Of je onthoudt je inderdaad de komende periode van sociale media, van Netflix, van alcohol, van seks misschien, om je meer toe te wijden aan de Heere. Helemaal niet verkeerd. Zolang je tegelijkertijd ook maar oog houdt voor het onrecht en dat je erdoor bewogen wordt en in beweging komt. Barmhartigheid en gerechtigheid vervullen een prominente plaats in het leven van een kind van God. In de context van Jesaja 58 was dat wel anders. En ook wij kunnen zomaar heel erg druk zijn met ons eigen zielenheil zelfs, met ons eigen geestelijke leven, maar ondertussen onze eigen ikgerichte levensstijl in stand houden. In je gewone dagelijkse leven draait het om jezelf, om je eigen genot, om je eigen welzijn. En ook in je geestelijke leven kan het zomaar alleen om jezelf draaien. En eigenlijk niet echt om de Heere. Broeders en zusters, jongeren, laat ons schriftgedeelte ons vanmiddag niet precies zien hoe wij als mensen ten diepste in elkaar zitten. Op onszelf gericht. En hoe kunnen wij daar nou van bevrijd worden? Alleen de Heere kan dat. Alleen Hij kan ons bevrijden. Zoals Hij zijn volk bevrijdde vanuit de slavernij van Egypte, zo biedt Hij ook ons bevrijding aan vanuit de slavernij van onze ikgerichtheid. Door de Heer Jezus Christus. Door zijn verzoenend lijden en sterven. Wie in Hem gelooft, mag bevrijding ontvangen. Als je jezelf verliest aan Hem, ja, dan ontvang je door de Heilige Geest ook een andere gezindheid. Door de opstandingskracht van de Heer Jezus ontvang je een nieuw leven. als burger van Gods koninkrijk? Heb jij jezelf zo al leren kennen? Ben je zo al ontdekt aan je ik-gerichtheid en hoe je daarin de Here, je medemens, ja, en uiteindelijk ook jezelf tekort doet? En heb je zo al oog gekregen voor de Heer Jezus? Ben je al op je knieën gevallen voor Hem? Hij gaf zijn leven om het leven te kunnen schenken aan wie in Hem gelooft. Zijn hele leven, zou je kunnen zeggen, was een periode van vasten. Zijn goddelijke heerlijkheid had hij afgelegd om uiteindelijk een redder te kunnen zijn in onze nood. Wat een heerlijke redder is hij, wat een heerlijke koning. Zou je het dan ook niet zoeken bij hem, als je het bij hem nog niet gevonden hebt? Door in hem te geloven ontvang je vergeving van zonde en de vernieuwing van je leven. Ja, en dan zul je ook gericht zijn op anderen. Ik zou haast willen zeggen, automatisch. Gemeente, jongens en meisjes, denk maar aan wat we lazen vanuit Matteüs 25. Dan geef je eten aan wie honger heeft, drinken aan wie dorst heeft, kleren aan wie kleren nodig heeft. Dan ben je gastvrij, dan zie je om naar zieken, mensen in nood, gevangenen. Ja, zo toon je liefde voor je medemens, voor je naaste. En ten diepste ook liefde voor God. Dat kan natuurlijk niet als je jezelf terugtrekt in je eigen huis. Gerechtigheid, las ik laatst ergens, gerechtigheid maakt het meest kans als mensen gezien worden in hun persoonlijke individuele omstandigheden. En dat raakte dan aan die toeslagenaffaire die aan het licht was gekomen, al die ellende doordat mensen ontmoet waren. Gerechtigheid maakt het meest kans als mensen gezien worden in hun persoonlijke individuele omstandigheden. Gemeente, in deze tijd met al die coronamaatregelen is dat misschien wel extra lastig. Maar tegelijkertijd ook extra nodig. Verzorging van zieken, hoe belangrijk vandaag de dag ook. Oog hebben voor armoede, de gevolgen ook van die crisis, voor eenzaamheid. Laten we ons daar bewust van zijn. En ons ook niet te gemakkelijk laten afschrikken door belemmeringen, biddend om de kracht en de leiding van Gods Heilige Geest. Broeders en zusters, jongeren, zo is zegen te verwachten. En zo kun je tot zegen zijn. Dat belooft de Heer zelf en dat zien we tenslotte in ons derde punt. Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad, uw herstel snel intreden, uw gerechtigheid zal voor u uitgaan en de heerlijkheid van de Heere zal uw achterhoede zijn. Dan zult u roepen en de Heere zal antwoorden, dan zult u om hulp roepen en hij zal zeggen, zie, hier ben ik. In de weg van de gehoorzaamheid aan Gods wil en van vertrouwen op zijn belofte mag je Gods komende redding verwachten. Dan hoort de Heere en dan is Hij ook nabij, ook door zijn geest. Zo komt de Heere zelf met herstel van recht en gerechtigheid. Zo geeft Hij alle reden tot blijdschap. Ja, zo komt Gods koninkrijk. Nu al zijn er sporen van dat koninkrijk op te merken en eens zal het volkomen doorbreken. Wanneer de Zoon des Mensen zal komen in zijn heerlijkheid en alle heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid, hoorden we de Heer Jezus zeggen. En dan zal er onderscheid gemaakt worden tussen schapen en bokken. En tegen de schapen zal hij zeggen, kom gezegenden van mijn Vader, beërf het koninkrijk. En broeders en zusters, jongeren, jongens en meisjes, dat zal dan gericht zijn aan hen die gevast hebben op de manier zoals we daar vanmiddag oog voor mochten krijgen. Verootmoediging tegenover God, berouw over bedreven zonde, maar ook bekering. geen schijnheiligheid, maar een heilzaam vasten. Niet alleen schuldbelijdenis, maar ook een leven in dienst van Gods koninkrijk. Niet alleen zichtbare liefde voor God, maar ook voor je medemens. En gemeente, in elke medemens mag je dan als het ware Christus zien, om je hem zijn liefde te tonen en je dankbaarheid. De Heere zegt zelf: voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit aan een van deze geringste van mijn broeders hebt gedaan, hebt u dit aan mij gedaan. Laat dat je leven stempelen, met het oog vol liefde op Christus, in afhankelijkheid van hem, door de werking van de Heilige Geest. Zo mag je je gezegend weten, maar ook tot zegen zijn. Gods licht laten schijnen in deze donkere wereld, het licht dat met Christus in de wereld gekomen is en zich ook door zijn volgelingen mag verspreiden over deze wereld. Zo tot zegen zijn, dat is ook een kans om andere mensen in aanraking te brengen met dat licht. Misschien wil de Heer het wel gebruiken voor de uitbreiding van zijn koninkrijk. Gemeente, juist in deze lijdenstijd richting Goede Vrijdag en Pasen mogen we daar extra nadrukkelijk bij stilstaan. De Zoon des mensen kwam in de wereld voor verloren zondaren. Voor u, voor jou, voor mij, tot verzoening van de zonde. En dat besef leidt tot verootmoediging. En dat mag zeker ook in een vorm van vasten, mits het maar oprecht is. Maar ook tot een leven in dienst van dat koninkrijk. Het recht in acht nemen, gerechtigheid doen, barmhartigheid tonen. En dan kan het niet bestaan dat je jezelf opsluit in je eigen leven. Nee, dan zoek je mensen op, zoals God zelf dat ook gedaan heeft, in Jezus Christus. Om mede mensen te zien in hun persoonlijke, individuele omstandigheden en dan dat te doen wat nodig is. Om licht te brengen in de duisternis. Gemeente, zo is ons vasten aangenaam voor de Heere. Zo wordt de Heere geheiligd. En zo zul je vreugde scheppen in de Heere. Ja, zo zul je tot zegen zijn en zegen ontvangen. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, onze God, liefdevolle Vader, machtige Koning, wij naderen aan het einde van deze tweede dienst voor uw heilig aangezicht, Heer, om u te danken voor alles wat u ons gaf, ook vanmiddag weer. Dat we in alle rust naar uw woord mochten luisteren, al was het wel een scherp woord, Heere. Een woord waarin ons de weg werd gewezen in een leven met u, waarin we ook ontdekt werden aan hoe het van nature is in ons leven, dat we als mensen op onszelf gericht zijn. Maar Heere, u liet ons zien hoe we daaruit bevrijd kunnen worden. Dat u zelf daarin naar ons toegekomen bent. Dat u zelf die weg gebaand hebt terug naar u. En Heere, als we vanuit Jesaja verder zouden lezen, dan zouden we dat ook gaan ontdekken. Dat u dat daar al aankondigde. Zoals heel uw schrift, heel het Oude Testament al vol staat van de verwachting van uw komst. En Heere, dat we mogen zien als we het Nieuwe Testament lezen dat u ook gekomen bent. Dat de Heer Jezus in deze wereld kwam om te lijden en te sterven, om het voor ons weer goed te maken met u, om verzoening te brengen. En Heere, ook vernieuwing van ons leven. En als we dat mogen zien, Heere, geef ook dat we het dan ook mogen zoeken bij u. Dat er verlangen in ons hart is om op die manier te leven dat het aangenaam is voor u. Zoals het past bij een kind van God. Zoals het past bij een burger van uw koninkrijk. En Heere, we beseffen dat kan alleen als we het zoeken bij u en als uw Heilige Geest in ons leven aan het werk is. Geef Heere dat dat zo mag zijn. En dat we door uw geest ook oog mogen krijgen voor nood die er in deze wereld is. En natuurlijk, het is ongelooflijk belangrijk om bezig te zijn ook met onze persoonlijke relatie met u. Dat kan niet gemist worden. En Heere, als we leven dicht bij u, dan gaan we toch ook steeds meer zien hoe wij van nature bij u vandaan bewegen. Maar Heere, u zoekt onszelf op in uw liefde en genade. En zo wil u ons ook vernieuwen en in dienst nemen en gebruiken tot eer van uw koninkrijk, tot uitbreiding van uw koninkrijk. En geef Heere dat we zo ook oog mogen hebben voor anderen. Juist ook in deze tijd, Heere, waarin we te maken hebben met een situatie die we eigenlijk geen van allen kennen. Met al die maatregelen en we weten ook nog niet hoe lang dat allemaal nog gaat duren en we missen de ontmoeting met elkaar. En Heere, er zijn mensen die daar heel erg onder lijden. Ook onder ons in de gemeente, als er eenzaamheid is, als er ziekte is, als er moeite en zorgen zijn en het zo nodig is dat er mensen ook om je heen staan en die worden belemmerd, Heere. Geef dat wij ook mogelijkheden zien om, ondanks de belemmeringen en ook wel rekening houdend met de maatregelen die er zijn, want ze zijn er toch ook niet voor niets, om toch ook echt om te zien naar elkaar, betrokken te zijn op elkaar, liefde te tonen en zo ook onze liefde voor u, Heere. Omdat dat toch ten diepste is de liefde die u zelf hebt getoond in de komst van de Heer Jezus Christus naar deze wereld. Want wij waren arm en hongerig en gebrekkig en ziek en zondig. En Heere, u zag in liefde naar ons om. Geef dat we zo in navolging van de Heer Jezus ook de komende week in mogen gaan. Geeft u ons alles wat daarvoor nodig is. En heren, als het dan gaat om de komende week, dan zijn we dankbaar dat de jongens en meisjes vakantie mogen hebben, vakantie mogen vieren en misschien een deel van de jongeren ook, periode van rust, al is ook dat anders in deze tijd. Geef dat het ook een rustmoment mag zijn. Heren, we bidden om wijsheid ook voor ons land, voor de regering, om een weg uit te stippelen ook voor de komende tijd. Hoe verder, welke stappen moeten er gezet worden? En heren, we beseffen dat daarin ook middelen geboden worden, dat u zo'n vaccin op een bepaalde manier ook geeft. En tegelijkertijd, heren, geef dat we het niet daarvan verwachten, maar dat we het van u verwachten. U die onze God bent en u die alle dingen regeert en voor wie niets onmogelijk is. Heren, wilt u ook zijn met de gemeente, met het gemeentelijk leven, met een ieder in de gemeente, maar ook hen die daarin een taak hebben, een belangrijke taak. Wilt u zijn met dominee Van der Ree en ook met zijn gezin? Wilt u hem alles geven wat nodig is om ook in deze tijd leiding te geven aan de gemeente, geestelijk leiding, samen met de broeders van de kerkenraad? Heren, geef dat er ook binnen de gemeente betrokkenheid mag zijn, juist ook op het geestelijk leven onder elkaar, dat we elkaar tot een hand en voet mogen zijn, ook geestelijk. En dat we op die manier samen op weg mogen zijn naar de definitieve komst van uw koninkrijk. Heren, wilt u zo het verdere van deze zondag met ons zijn? We vragen u dit alles niet omdat we dat verdienen, maar enkel en alleen uit genade om Christus wil. Amen. Dan zou nu het moment zijn voor de inzameling van de gaven. De Heere zegene u en uw gaven. Doe dat ook, zeker in deze tijd. Dat is net zo hard nodig en de doelen hebt u gehoord, ook aan het begin. En laten we dan onze slotzang zingen. Zingt de lof van het opperwezen van de Heere. Psalm 112, vers 1, 2 en ook vers 3. Onze slotzang. Psalm 112, vers 1, 2 en 3. Laten we de komende week ingaan, maar eerst nog bidden om de zegen van de Heere met de woorden van de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.